Misschien is jullie opgevallen, maar dat er heel wat namen in voorkwamen in de liederen. En ja, de namen zeggen heel wat, hè. En als er in de Bijbel staat, psalm zingt de Heer, maak de naam van de Heer groot, verheerlijk zijn naam, loof zijn naam. Is altijd een creatieve die ik al van kinds af aan ook zong, omdat het er stond. En dan zing je dat mee, maar wat is de naam die je eer geeft? En hoe geef je daar vorm aan? Hoe geef je de schoonheid van God ook weer? Want we hebben een groot en almachtig God, hè? Hij is onze Heer, hij is onze Schepper. Hij is de Almachtige. Hij is alomtegenwoordig. Hij is groots. Die God dienen wij. En wel eens nagedacht hoe, als je in zo'n dienst als deze bent en er staat verheerlijk zijn naam. Wat houdt dat in? Dat zingen wel, maar ik vond het, en ik vind het nog steeds lastig, van hoe verheerlijk je nou de naam van de Heer? Nou, daar wil ik vanmorgen bij jullie stilstaan. En kijken naar de namen van God. Want wat zegt een naam? En daar heb ik deze titel voor bedacht. Er staat, wat zegt een naam? Of wat houdt een naam in? Wat zegt die naam? En al bij de schepping van de hemel en aarde, heeft God, nadat hij hemel en aarde en alles wat erop en eronder en erboven was, heeft hij gemaakt. En uiteindelijk schept hij de mens. De mens Adam. En Adam betekent mens, grond of aarde. En ook wel Edom genoemd, omdat de aarde rood was. Dus kennelijk was Adam rood. Een roodharige voor de roodharige onder ons. Maar God gaf ze een naam. Toen formeerde hij uit Adam, kwam de vrouw en die gaf die naam. Eva betekent leven, betekent moeder van, wat had ik ook alweer staan, moeder van alle levenden. Die naam kende die toe aan de mens. En toen hij de mens geschapen had, heeft hij gezegd, jij mag alles wat op aarde loopt, alles wat je ziet, mag jij een naam geven. Dat heeft God niet gedaan. God heeft alleen de mens een naam gegeven. Maar alles wat je ziet, alles wat je tegenkomt, mag je een naam geven. Dus hij had niet zo'n eis, zo'n lijstje, maar dat was meer, dit is een leeuw, dit is een tijger, en dat is een mier, en dat is een vogel, dat is een arend. En zelfs tot op de dag van vandaag gebeurt het nog, als je stukken soms leest in Brazilië, dat onderzoekers nog steeds dieren tegenkomen die we nog nooit hebben gezien. En die dan een naam ook krijgen. Of dieren helemaal op de bodem van de zee, dat men dat nooit gezien had, de vormen, de schoonheid daarvan. En dan wordt daar een naam aan gegeven. Dus dat proces, dat gaat nog steeds door. En onze ouders, is net als wat God aan het begin zei van de schepping, onze ouders hebben ons ook een naam gegeven. Toch? Of weten jullie dat niet meer? Ja, dat weet je niet, omdat je toen waarschijnlijk nog in de buik zat. En je kon dus niet horen dat ze een naam voor je bedachten natuurlijk. Hè? Maar dat gebeurt al tijdens de zwangerschap. Dan gaan de ouders nadenken over, wat als het een jongen wordt? En welke naam gaan we geven? Wat is het als het een meisje wordt? Welke naam gaan we geven? Nou, de naam zegt iets over je identiteit, over je afkomst. Je naam die zegt iets over, wat ik wil zeggen, is dat je voornaam bij sommigen, of ik zie het bij heel wat gevallen, mensen wiens naam een betekenis hebben, dat ze ook hetzelfde gedrag vertonen soms. Of dezelfde functie ook krijgen. Ik zal niet zeggen dat het overal zo is, maar ik heb daar een tijdje daarna gekeken. En dan zeg ik, nou, als ik naar de naam kijk en wat het betekent, dan zie ik dat terug in jouw handelen. Dat zie ik dat terug in jouw doen en laten. Zonder dat je je daar bewust van bent. En als je iemands achternaam erbij noemt, dan wordt het nog specifieker dat je weet over wie het is. Dus het zegt iets. Ik zeg niet dat het alles zegt over je identiteit, maar het zegt iets over je identiteit. Dus vele ouders van ons, gelovig of niet, hebben ons een naam gegeven, kennelijk die bij ons past, wat ze mooi vonden. Joke en ik hebben die afspraak ooit gemaakt. Jij draagt het kind en baart hem en ik geef de namen. Fair deal, hè? En sterker nog, de bonus was, ik heb ze 2 voornamen gegeven, elk kind. Dus dat was extra. En zij heeft alleen maar gedragen en gebaard. Ja? Dus... Ja, toch? Dat wist je niet, hè? Nee. Nee. Dus een voornaam kan niet zeggen over je karakter. Kan niet zeggen over... En niet zozeer dat je nou zegt, nou, zo leef ik zo. Maar als je dan met iemand gaat praten en je weet hoe die heet... en je hebt de naam van de persoon gezien... dan denk je, dat zie ik terug. Ik zie het in mijn eigen leven. Ik zal een paar voorbeelden geven. Peter. Er zijn 2 Petrussen hier. Ja, dat is van Petra, betekent rots. Trots, hè? Trots allemaal. Nee, Peter, het is maar goed wat je zegt. Maar het heeft een betekenis. Petrus of Peter betekent rots. Johanna. Joke is de roepnaam, maar ze heet Johanna. Betekent God is genadig. God is verzoenend. Ik heb niet van iedereen genomen, hoor. Dus verwacht niet dat jij aan de beurt bent straks. Kees komt van Cornelis vandaan. Betekent de gehoorende. Verwijzend naar de kracht of een hoorn. En Johan of John, dezelfde als Johanna. God is genadig. En dat je dan ziet dat mensen... dat ze in de loop van hun leven daarna gevormd worden. En dat ze zachter worden. Het is niet altijd zo. Dus zeg niet van, nou, hij heeft gezegd dat. Maar soms zie je dat weer terug bij mensen. Wie herkent dat? 1, 2, 3, 4, 5. De testen van jou heb ik helaas niet. Dus een naam zegt iets over jou als persoontje. Maar daarnaast heb je ook nog een titel. En dat zegt wie je bent of wat je gedaan hebt of wat je betekend hebt. Of dat je bij de geboorte, daar krijg je een titel mee. Dus dat betekent dat het kan met je herkomst te maken hebben. Dus de titel zegt iets over je autoriteit. En er zijn mensen die een aanspreektitel hebben. Bijvoorbeeld denk aan onze koning. Die spreken niet aan met, hey Willem. Ja, jullie durven dat niet. Dat zeggen jullie hier, hè? Maar normaal durf je dat niet. Dan is het... Zijn koninklijke hoogheid. Die spreek je aan met zijn titel. Hare majesteit. Of prins van. Of weet ik. Dus als je van adel bent, heb je al bij de geboorte... krijg je al een titel mee. Jonkheer of jonkvrouw. Of weet ik veel wat ze dan nog meer verzinnen. Dus die spreek je ten alle tijden aan met zijn titel. Omdat het dat... een autoritair, maar dat bedoel ik, een autoriteitsfiguur is. En die spreek je niet bij de naam aan. Je hebt ook zijn excellentie. Wel edel gestrenge heer of mevrouw. Prins van Oranje-Nassau. Dat zijn sommige titels. Het ene is, als je dus gestudeerd hebt, krijg je dat wel edel gestrenge. En de andere is bij de geboorte, als je van adel bent. Zo is het ook met de naam van God. Dus even om een beeld te geven wat de namen ook hier betekenen. Dus vanmiddag mag je allemaal gaan kijken op Google. Toets je eigen naam en wat het betekent. Misschien dat het je wat vrolijker maakt. Of niet. God heeft verschillende namen. Wij gebruiken veelal in onze dagelijkse omgang... gebruiken wij het woord God. Hemelse Vader. Almachtige. Liefdevolle God en Vader. Of Abba. Maar God is groter dan de opsomming die ik geef. God is groter dan de opsomming die ik geef. Met me eens? Ja. Hij is niet te vangen in één naam. Of te zeggen van als ik zeg God, dan bedoel ik alles mee. dan denk ik dat je hem daarmee tekort doet. Het is net een diamant met verschillende facetten. Elke keer als je weer kijkt, dan zie je weer een andere schittering. En dat bij elkaar opgeteld maakt de naam van de Heer groot. Verheugt God zich ook daarin om jou aan te horen. De namen, in het Hebreeuws zijn er een hele serie namen, die zal ik je zo laten zien. Maar die weerspiegelen zijn karakter tot de mens. Dus de namen van God weerspiegelen het karakter wat God gedaan heeft voor de mens. En daar komt een naam uit voort. Daar ga ik zo meteen iets over zeggen. Namen waarmee Hij zich aan ons heeft geopenbaard. Als we net zongen, toon mij uw glorie. Is het niet van, nou, kom maar op, Heer. Maar dan is het van een openbaring van God zelf in die situatie om jou tegemoet te komen. Dus de conclusie is dat de naam die is sterk verbonden met je identiteit. Ik zeg niet dat het je identiteit is, maar sterk verbonden. En de titel zegt iets over je functie, wat je bereikt hebt, wat je gedaan hebt. Wat het ook mag zijn. Ik ben gewoon geboren als Wim, ik had geen titel. Dus vanmorgen wil ik met jullie kijken naar wat Hebreeuwse namen van God en hoe deze ontstaan zijn. En het belangrijkste is in het Oude Testament, want daar komen ze in, daar zijn ze ook in ontstaan, om terug te gaan naar de eerste keer dat die naam gebruikt werd. Want dat is de openbaring die God gegeven heeft over zichzelf. En wie uw naam kent, kan op u vertrouwen. U verlaat niet wie u zoeken. Dus wie de naam van God kent, kan op hem vertrouwen. En hij verlaat ons niet. Als we het hebben over de serie Pursuing God, hij zoekt ons en wij zoeken hem, is dat u verlaat niet wie u zoeken. Dus uiteindelijk komt het moment dat je God zoekt en vindt, en dan is daar de openbaring van zijn naam voor jou specifiek. Ik moet je een anekdote vertellen hoe deze preek is ontstaan. Martin die belde mij en die zei, hij zit overigens zijn Martin en Marjan in Breda, heeft een spreekbeurt, daarom sta ik hier. Hij belde mij op een moment van, kun jij deze zondag voor je rekening nemen? En als mijn agenda dat toestaat, zeg ik altijd ja. Dan weet ik nog niet waar ik het over ga hebben. Maar ik was met een ander project bezig met enkele namen van God. En ik was aan nadenken, bidden en iedere keer namen van God. Ja, heer, hoe kan ik nou over de namen van God gaan spreken als we uit een serie komen van najagen, het pursuen van God en God die ons zoekt en wij die hem zoeken. Dat is toch een dissonant. In onze termen, in de rang zouden we zeggen, we hebben het over het pursuen van God en Wim spreekt over de Joodse feestdagen. Weet je wel? Dat klinkt zo niet in lijn, maar ik hoef ook niet in lijn te spreken. Maar ik heb wel gezien dat al gaandeweg mij duidelijk werd waarom de Heer zo standvastig was van, je moet het daarover hebben. Ook voor mij waren er nieuwe dingen in. Dus dat is even de anekdote, dat hoe die ontstaan is. Ik wilde het niet, maar het moest van de grote baas wel. En uiteindelijk heeft hij toch het laatste woord. Want het pursuen van God is een moment, uiteindelijk kom je tot een conclusie. Hè? Want als je iets gaat najagen, dan wil je iets van God hebben. Het kan zijn aanwezigheid zijn. Het kan zijn een droom die je najaagt. En zegt van, Heer, geef mij een droom nu en ik jaag het na. Op enig moment komt daar die openbaring, toch? Dan geeft God het. En houdt het op? Nee, want het blijft altijd een ongoing proces dat we God blijven zoeken. En het wordt niet een moeten. Het is een verlangen om de volheid van God in je te hebben. Dus het pursuen, dat is een continu proces. Maar op enig moment heb je de openbaring. Dan toont God wie hij is. En dat is het najagen, levert iets op voor jou en mij. voor God. In de zin van dat je een openbaring van God krijgt. En we zien dat een jager die gaat op jacht om met eten thuis te komen. Of een hert, liefst een hert, want dan hoeft hij de volgende dag niet meer weg te gaan. Als het een konijntje is, dan moet hij weer op jacht. Maar het jagen blijft een continu proces. En wij willen iets verkrijgen van de Heer. En niet van, Heer, ik jaag na een mooie rode auto met weet je, elektrisch helemaal. Nee, het najagen van zijn aanwezigheid in mijn leven, waar ik ook ben. En het verstaan van de stem van God. Dat is het najagen, het pursuen van God. Nou, hij kent ons. En hij kent ons goed. Maar hoe goed kennen wij de Vader? Dat laatste lied dat we gezongen hebben, ik wil u kennen, Heer. Ik denk dat het kennen van de Heer begint met intimiteit met God. Begint met zijn namen te leren kennen die voor jou persoonlijke betekenis hebben. En het vraagt tijd, het vraagt passie, overgave, focus op dat wat je van God verlangt en het aangaan van uitdagingen. Heer, als u zegt ik moet linksaf gaan, zie ik het zelf niet zitten, maar u zegt dat, dus ik wil daarheen gaan en ik zet mijn voet op het water voor u. Het vraagt om ambitie. Het pursuen van God vraagt om ambitie die je zelf hebt, dat je hem ten volle wilt kennen in elk facet van je leven. Dus voor een deel krijg ik openbaring en dan ga ik weer naar een volgend deel en dan vraag ik weer aan God. Dan jaag ik hem na opdat weer die volheid mag komen. Want wij zijn mensen, vandaag kan ik vol zijn en morgen dan kan ik in de put zitten. Maar dat betekent wel dat ik dan opnieuw mag opstaan en daar naartoe mag leven. Het kennen van de Heer is een... Ik heb het tot op heden een beetje onderschat. Niet zozeer dat ik het niet geloofde, maar onderschat. En als je kijkt naar Johannes 17, hoeveel keer Jezus bidt in één hoofdstuk wat gegeven is. Het eeuwige leven is dat zij u kennen. Kennen van God. Ik heb op aarde uw grootheid getoond, zodat ze het konden zien en konden kennen, herkennen. Ik heb uw naam bekend gemaakt. Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en dat zal ik blijven doen. Er zit kennelijk een sleutel in het kennen van God door de namen die wij hem gegeven hebben. Paulus die zegt dan in Filippenzen 3 dat ik u mag kennen. Alle kennis die ik had beschouw ik als vuilnis, wil ik opzij zetten. En Paulus wist veel, dat weten we inmiddels. Maar het kennen van God, dat was een proces. Dat duurt een leven lang. In de Efeze zegt hij, ik bid dat God, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring zal geven in de kennis van hem. Het is niet zo makkelijk om God te leren kennen. In die zin, het is een ongoing proces. Je kan niet zeggen, ik weet het nu, Heer, ik ken u en ik ga even verder zonder u, want ik ken u. We hebben ook heel wat liederen die daarover gaan. We hebben er net eentje, heb ik al genoemd, over het kennen van God. En het mooiste vond ik ook wat we zongen, wie is God behalve onze Heer? En wie is een rots behalve onze God? Een schuilplaats en een schild. Een burcht en een bevrijder is hij. Voel je dat je daar een stuk rijkdom, meer rijkdom aan geeft aan de naam van God? Die ga je concreet maken, die ga je benoemen. En die zet je vast in je hart. Want ik weet dat die mij een rots is. Omdat je dat doorleefd hebt, omdat je daar naartoe geleefd hebt en dat je daarvoor gevochten hebt. Dus alle keren dat er een naam ontstaat in de Bijbel, is dat moment dat God zich bekendgemaakt heeft bij de mens. Kwam er een naam? En ik hoop dat je misschien ook een naam hebt die je kan gebruiken om voor jou God, voor dat deel van je leven te typeren. En dat gebeurde meestal bij een gebeurtenis, bij problemen of ziekte, of gewoon omdat je meer van de Heer wil, meer in zijn bediening wil gaan staan. Dat zijn al die momenten die je ertoe brengen om God na te jagen, om iets van hem te verkrijgen. En iedere keer zie je dat de mens die God gevonden heeft, dat hij dan een altaar bouwt. Bij Abraham zie je dat ook, dat God had gesproken en dan bouwde hij een altaar. Om het niet te vergeten dat die God daar deze woorden gesproken heeft. En vervolgens had hij weer een altaar. Nou, jullie hoeven geen altaar te bouwen tegenwoordig. Maar in onze tijd zie ik dat we de naam van God kunnen formuleren vanuit de situatie waarin God heeft geantwoord, kunnen formuleren. En dat als een soort altaar blijft hangen, hier en dit zal ik nooit vergeten wat God mij heeft gedaan. Voor mij heeft gedaan. En dat is een soort altaar, een gedenksteen. Wij noemen het een naam nu. Streven naar de hoogste gaven. Gods stem willen verstaan, ook in moeilijke tijden. En daar vandaan een altaar bouwen, een gedenksteen. Wij hadden thuis, in moeilijke tijden, dat we een beker, een mooie koperen beker, of iets anders wat we hadden, staan met wijn en daarnaast brood. Als we in situaties zaten dat we niet uitkwamen, met ziekte of wat dan ook, dan gebruikten we het niet, want de wijn stond een paar dagen open. Maar iedere keer als je langsliep, dan zag je dat, dan weet je, oh ja, dit is waarom. En dat is een soort altaartje, niet dat we ervoor gingen bidden of knielen, maar je ziet het en dan, dit is niet vergeten waar het om draait. Niet vergeten waar het om draait. Zoeken en najagen is het begin van de intimiteit met God. Zijn naam kennen is een van de mooiste dingen die we kunnen doen. En dat wil ik met jullie beleven. En sommigen hebben bij de verschijning van God, als hij zich openbaart, ook wel de Shekinah genoemd. Shekinah is de zichtbare, tastbare aanwezigheid van God. En dat is een gebed, Heer, ik hoop dat we als gemeente De Rank zo in die aanbidding mogen zijn, dat u niet anders kan dan van die troon af te komen om bij ons te zijn. En dat dat een zichtbaar, tastbaar iets voor ons allemaal is. En dat elk oog, wie dan ook, mag zien van de Heer was onder ons. Zie je een verschijning? Nee, maar allemaal zie je hetzelfde door die geest, dat God aanwezig is. En tuurlijk is God aanwezig, maar je wilt soms naar meer streven. En dat is ook het verlangen wat we hebben. Althans ik. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal van Hagar, kennen jullie? Hagar, die, dat was een slavin van Sara. Het gaat over Abraham en Sara. Geen kinderen konden krijgen. Abraham en Sara. En dacht Abraham, nou dan probeer ik het bij haar slavin. Die raakt zwanger. Sara komt erachter, is jaloers, boos, wat dan ook. Kan ik me voorstellen. En ze wordt weggestuurd. In de woestijn. Ik weet niet, er is ooit wel een filmpje, zit op YouTube ook hierover. Heel mooi. En dan moet je je voorstellen, je loopt in, ze werd teruggestuurd naar Egypte. En dan loop je daar, zwanger te wezen. Met alles wat het in je lichaam doet. In die bloedhete zon, helemaal alleen, de weg volgt. Want ze werd weggejaagd, ze moest uit de kudde. En ik weet niet precies hoe lang die trip geduurd heeft. Maar in de woestijn lopen en nog niet zien waar je bent. En nog lang niet zien waar je bent. Dat is niet bepaald een halleluja stemming die je dan op dat moment hebt. Denk aan hele andere dingen. En ik denk, dat is eigen invulling, dat Hagar, dat die dacht aan... ze wist van Abraham dat hij met zijn God sprak. En dat ze daar iets van meegekregen heeft. Dus ik kan me voorstellen dat ze zegt, oh, als u de God bent van Abraham, wilt u mij dan helpen? Nou, dat zou ik me voor kunnen stellen. Uiteindelijk komt ze bij een bron, een waterput. En daar verschijnt een engel. En die zegt, die praat tegen haar en die zegt, jij moet terug. En ze is blij met die woorden. En op dat moment, de openbaring van God, noemt ze God Elroï. De Heere ziet. De Heere heeft mij gezien. Dat was voor haar al genoeg om te weten dat dat maakt niet uit wat ik onderga, dat denk ik althans. Maar als de Heere me ziet, dan ben ik veilig. Ik vertrouw op de naam van de Heer en hij zal me niet verlaten. Wat we net gelezen hebben in de psalmen. En dan zie je dat Hagar teruggaat. Dat ze waarschijnlijk de kracht daarmee gekregen heeft om diezelfde lijdensweg weer terug te gaan naar de plek waar God heeft gestuurd. Maar die openbaring van wie God was, ook wel de God van Abraham, maar zij noemden hem Elroï. De Heere heeft gezien, heeft mij gezien. Dan kun je een beetje aanvoelen van, we hebben allemaal situaties waarin we Gods aangezicht zoeken, Gods aanwezigheid zoeken, en dat er daar een naam aan toegekend wordt. Ik heb, ik weet niet waar ik ben. Ja. Ik heb hier een opsomming gevonden. Let niet op de spelfouten in het Hebreeuws. Daar ben ik niet zo goed in. Maar dit zijn enkele namen. Dit is geen uitputtende lijst. Ja, je kan het opzet niet zo goed lezen. Want dan mag je thuis doen. En er meenemen. Maar dit zijn namen die we kennen. En wat ik wil zeggen, dat hadden Joke en ik het mee. Joke had de indruk van, ik wil iets weten van een van de namen die hier staat. Dat mag natuurlijk. Maar ik zei, nee. Het moet een naam zijn die uit jouw hart komt, die misschien hier niet op het lijstje staat, maar wat God voor je is. Kun je me volgen? Dus dat ik niet zeg van, de Heer heeft zich geopenbaard. En ik kan me hierin vinden. Want er zijn veel meer namen. En sterker nog, jouw naam komt erbij. Dat maakt het nog meer. Onze namen komen, de namen die wij God geven, komen er ook bij. En dat kan een hele lange lijst worden. Er is een lied dat zegt, I've known you by 1,000 names. Ik ken u met meer dan 1,000 namen. Ik ga er een paar uithalen. Je mag een foto van me wil ik opzien. Of ik zal je links sturen. Hier hebben we Elohim. Is een meervoudig gebruik. Dus El is een meervoudig gebruik over van God en Godheid. Dus in het begin was Elohim. De Godheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Die de hemel en de aarde schiep. Het gebruik als titel in de hele Bijbel waarin verwezen wordt naar zijn macht en scheppingskracht. Adonai betekent mijn Heer. En het wordt gebruikt in plaats van Yahweh. Yahweh is eigenlijk de groot almachtige God. Allesomvattend. En daar hadden ze zoveel eerbied voor dat ze die naam niet durfden uit te spreken. Dus gaven ze hem een andere naam. Wat meer paste bij hun. En dat was Adonai. Want ja, wie ben ik dat ik Yahweh kan zeggen? Zeker nog, de pen waar het mee geschreven werd, werd weggegooid. Mocht niet meer gebruikt worden. Want Yahweh is groot en machtig. De Shekinah. Welke heb ik hier dan meer staan? Jehovah Rapha. Daar hebben wij onze naam als Raphaël aan ontleend. De Heer geneest. Elroï, de Heer die ziet, waar ik het net over had. Jehovah Jireh, dat ontstond toen Abraham met zijn zoon Isaac onderweg was om hem op te offeren. En God zegt, je moet je zoon opofferen voor hem. En dat Abraham dat deed uit gehoorzaamheid en uiteindelijk voorzag God. En hij noemde hem Jehovah Jireh. Zie je dat die connectie, dat er iedere keer als er een naam ontstaat, God een contact heeft met de mens of de mens met God. En daar komt iets uit. De Heere heeft voorzien. Jehovah Nissi, de Heer geneest. Martin had het onlangs over, dat is ontstaan op het moment dat de Amalekieten tegen het volk van Israël aan het vechten waren, dat ze handen omhoog gehouden werden. Dat is een banier. En doordat ze dat zagen, iedere keer als ze hun handen overgingen, was het volk van Israël was in de overwinning. Als ze handen zakten, dan zag je dat het andere kant uitgaat. En daar noemden ze, en dat nog gaven ze God de naam, de overwinnende kracht, Jehovah Nissi. Mijn banier, of zijn banier. En zo zijn er nog een paar andere, ik weet niet of ik die op de volgende slide heb. Nee. Je hebt Shalom, God is onze vrede. Sabaoth. Als kind vroeg ik me altijd af, wat betekent dat dan? Hè? De Heer Sabaoth. Maar het is de Heer van de legermachten. Die overwinning gaf men dat het volk aangevallen werd. En zo zie je dat de namen ontstaan zijn door gebeurtenissen, of bij gebeurtenissen waarin wij zaten, God zich openbaarde en mensen, oh, Jehovah Nissi. Dat is de God die ik dien. Ik zal nog een paar noemen die ook hier op die andere lijst staan. El Shaddai, God de Almachtige. El Elion, ik kan het niet uitspreken, de Allerhoogste God. El Olam, de Eeuwige God. En dan heb je El, en El is een algemene term voor God. En de Hashim, misschien heb je dat, uit welk lied kwam het ook weer? Baruch, Hashem, Hashem, Adonai. En Hashem betekent de naam van God. Helaas, want ik was gecharmeerd door al deze namen dat ik die lezen mocht. En zeg, wauw, dan raak je van onder de indruk. En als je dan niet, denk ik, waarom ben ik dan niet van onder de indruk in het Nederlands? Je hebt in het Nederlands heb je bijvoorbeeld een psalm. Daar staat in onze Bijbel, Heer God van de hemelse machten, God van Israël. En de schoonheid komt eruit als je daar in Strongs verder gaat zoeken naar welke God wordt verwezen. En daar staat er Elohim, Yahweh, van de hemelse machten, Yahweh. Zijn dat dan die mooie namen die we de schoonheid van God die we geven? Helaas hebben we in het Nederlands een onderscheid gemaakt tussen Heer met hoofdletters, wat Yahweh betekent, en Heer met kleine letters, hoofdletter H, is in onze vertaling Elohim. Maar dat zijn die twee die we gebruiken. Heer met de hoofdletter, ook in het Engels zie je staan Lord of Lord. Ja. En dat geeft dus. Dat zijn er maar twee. Dus vandaar ook deze preek. Om ons meer namen te geven. Nou, ik heb jullie eerder al verteld over de bijzondere gebeurtenissen die ik heb meegemaakt. Op medisch gebied. Heel wat dingen heb moeten ondergaan. En de nood- en de crisissituatie waar ik in terecht kwam, bracht me terug naar het moment dat ik God ging zoeken. Je voelt je alleen en eenzaam. Zeker als je ook de deur uitging om naar het werk te gaan. En dan had ik ook echt het gevoel dat God zijn rug naar me had gekeerd. Van hallo, wie ben ik? En dat hij de andere kant uitkeek. Want je hebt natuurlijk vragen als je iets ernstigs overkomt. Dan denk ik, wat is aan de hand? Wat is aan de hand? En er kwam alsmaar geen antwoord. Dus ik dacht, oh, hij is met anderen bezig en hij heeft mij even links laten liggen. En dat is menselijk, hè? Dus ik kan niet zeggen van, oh, wat zonde dat je zo gedacht hebt over God. We zijn allemaal mensen. Want ik vroeg me af, wat heb ik dan gedaan? Omdat je gewend bent, als je iets gedaan hebt thuis, dat je moeder je niet meer aankeek. Of je vader je niet meer aankeek, want die moest in de hoek gaan zitten en ik wil je gezicht niet zien. Snap je dan, komt dat soort dingen, die komen op dat moment weer terug. Wat heb ik nou fout gedaan? Waarom overkomt mij dit? Niet één ding, twee dingen in een korte tijd. Heer, wat gebeurt er? Maar toen ik besefte van, ik kan niet zo langer blijven leven, want ik moet de Heer horen spreken, ben ik op een dag opgestaan en ik heb mijn handen geheven. En gezegd, nou moet u zich wel omdraaien, Heer. Ik ga staan, maar u moet zich omdraaien. En ik begon te zingen en er kwam ineens een gevoel in mijn onderbuik die ik niet eerder gehad heb, waardoor ik ineens in tranen uitbarstte voor God. Want ondanks alles wil ik voor u kiezen. Wil ik er gaan. En dat, nou, toen werd ik rustig. Het was een bijzonder moment. Ik wist niet wat er gebeurde, maar fysiek gebeurde er veel. En niet dat ik nou ineens genezen ben op dat moment, maar fysiek gebeurde er wat. En ik had de indruk dat God bij me was. En toen ervaarde ik dat ik niet alleen was. Ik ervaarde de God op dat moment als de ik ben. Ik ben bij je. Ik ben te vertrouwen. Ik ben. Al die dingen die ik op dat nodig had, was daar de openbaring van God van ik ben. Dat is een getuigenis. Dus als ik bid en de Heer dank, dan zeg ik dank dat u er ik ben bent. Want ik weet, ik heb een gedenksteen op enig moment gehad. Een herinnering van dat God voorzien heeft. Maar dan ga je verder. Hij zei, mijn genade is zo genoeg. En vanaf dat moment heb ik me geen zorgen meer gemaakt over mijn situatie. Ja, ik ben misschien krakkemikker geworden, maar van binnen is die zekerheid dat God er is. En ik zei tegen God, ik ga doen wat ik kan doen en u doet wat u moet doen. Ik kan wel blijven oefenen, zorgen dat de spieren soepel blijven, fysio, dus dat kan ik doen, maar het andere dat moet u doen. Laten we even duidelijke zaken scheiden, heer. U doet dat, we hebben die afspraak gemaakt. En toen kwam er rust. En dan werk ik aan mijn herstel. Want ik doe wat hij doet. Wat ik moet doen, kan doen. En hij doet wat hij, wat in zijn vermogen ligt om te doen. Dus ik denk dat we elkaar ergens wel tegenkomen. Neem niet weg dat er nog soms moeilijke momenten zijn. Dat je denkt van, pff, waarom nou weer? Maar van binnen weet ik. En de reden dat ik hier sta, is omdat ik de ik ben heb leren kennen. Ik zeg, het kan me niet schelen wat er gebeurt. Ik sta en ik ga in gehoorzaamheid naar mijn ding doen. Want ik ben is bij mij. En ik heb op een gegeven moment dat ik het verhaal van Hagar las. En begon ik veel meer begrip te krijgen voor wat Hagar in de woestijn meemaakt. Spreekt tot je verbeelding. En toen ben ik de Heer gaan danken. En in de tijd dat ik dacht dat hij zijn rug had gekeerd naar mij, zei ik van Heer, het enige wat ik hoef te horen van u is dat ik een geliefde zoon van u ben. Meer niet. En een tijdje later kwam ik in de dienst. En dan komt iemand naar me toe. En die zei, ik moet je een hug geven. Ik kreeg vanmorgen te horen van een vader dat ik je een hug moet geven. En een kus. Kun je je voorstellen? Gelukkig was het geen vrouw. Want wat zouden jullie gedacht hebben? Als ik daar niet staat de zonde in een hoekje. Maar iemand kwam. Ik snap het niet, maar dit moest ik doen. Op het moment dat ik had gevraagd een tijd geleden, Heer, laat mij horen wie u bent. Kom naar me toe, geef me een huk. En kust me namens de Vader. Is dat niet mooi? Is dat niet geweldig? Toen heb ik een nieuw teken gemaakt. Voor God. Geen Hebreeuws, maar mijn eigen merk heb ik gegeven aan dat moment. Ik zie je. Ik hou niet van tattoos. Als ik één tattoo zou toestaan, dan zou het dat zijn. Op mijn pols. Ik zie je. En dat is iets wat ik mijn leven lang wil meedragen. Dat was mijn getuigenis. Met welke naam van God voel jij je het meest verbonden? Wie is God voor jou? Wie is God behalve onze Heer, God Almachtige enzovoort? Wie is Hij meer? Welk gat heb je moeten graven om ergens te komen van uiteindelijk was het toch Gods genade? En dat de God daar zich laat zien. Welke naam heeft God zich geopenbaard na een worsteling? Ga jij er 1001 van maken? Naam nummer 1002, naam nummer 1003. Jouw persoonlijke naam. Voor mij was het, ik zie je. En dat zal ik nooit vergeten. Hagar, daar voel ik me heel veel verbonden mee. Als de Heer zegt, ik zie je, dan zegt hij, ik zie je als je worstelt. Ik zie je als je 's nachts niet in de slaap kan vallen en je zorgen maakt voor de volgende dag. Ik zie je als je pijn hebt. Ik zie je als je financiële nood. Ik zie je, ik zie je, ik zie je, ik zie je. Als je moeite met dingen hebt, ik zie je, ik ben bij je, ik zie je. En daarmee wil God zich openbaren aan jou in die specifieke situatie. Maar hij ziet je. En daardoor komt verlossing. En in die verlossing zeg je, Heer, u bent waardevol. U bent waardig voor mij. En dan geef ik hem een nieuwe naam. En daarmee ga ik het groot maken. Ik moet voorstellen dat wij hier zijn. En iedereen heeft een andere naam. En we zouden het scanderen en roepen. Wat voor schoonheid krijgt de naam van God dan niet meer dan alleen maar God? Maar dan kun je een hele cirkel eromheen maken. Met allemaal namen voor wat hij is. Hij ziet jou. Nathanael had ook zo'n ervaring met Jezus. Nathanael die zat onder een boom. En die was heftig gefrustreerd. En uiteindelijk komt hij ontmoette Jezus. En Jezus zegt tegen hem, ik zag jou onder die boom zitten. En hij dacht, ga wel krijgen. Ik zag je zitten met al je frustratie. Dus ook in het Nieuwe Testament zie je dat die naam ook weer terugkomt. Dat Jezus zegt, ik zag jou zitten. God ziet jou en mij zitten. Welke omstandigheid je ook verkeert, hij ziet jou en mij zitten. En als je hem aan het najagen bent en je hebt hulp nodig, zoek bemoediging, zoek steun bij anderen. Want je komt er echt wel. Dat durf ik hier te vertellen, dat het wel zo is. God is getrouw. God is barmhartig. Wat is God nog meer? Help me even. God is liefdevol. Een raadsman. Kom, er is meer. Hij is altijd dezelfde. Hij is rust. Hij is een God.
Troosting.
Ik sorry, dat verstaat niet.
Troost.
Ja, minder goed. Ik hoor wat slechter, maar troost, sorry.
Ja, wij horen het wel.
Ja, dan scandeer je dat maar. Laten we elkaar helpen daarmee. En wat is er nog meer?
Aanwezig.
Hij is aanwezig. Amen.
Verdering.
Ja. Ik ga het niet meer halen. Hij is de voorziener. Herder. Redder. En rechtvaardig. Hij is trouw.
Nieuw leven.
Nieuw leven, hij geeft nieuw leven. Er zijn allemaal namen die we God kunnen toedichten. In plaats van, dank u wel Vader, dank u wel God. Dank u voor wat hij gedaan heeft. Die altaren die we als namen hebben staan. En ik wil je oproepen om die naam aan God te geven. Nu heb je het genoemd. Je hebt je tijd even gehad om na te denken wie God is voor de mensen die dat niet geroepen hebben. Die mogen dat straks nog een keer doen. Ik wil je twee voorbeelden geven van de schoonheid van de naam. Ik ga twee Bijbelse figuren voorstellen aan jou, aan jullie. En dan mag je nadenken van wie is dat? Stel dat we hier de coulissen hebben en achter de coulissen staat een Bijbelse figuur. Die ga ik introduceren. Het gaat over de veelzijdigheid van de man. Een hoogopgeleide man. Een schaapherder. Hij is een wetgever. Hij is een generaal. Een leider van het volk Israël. Een staatsman. Hij is impulsief en tegelijkertijd de meest kwetsbare man. Dames en heren.
David.
Mozes. Dan gaat dit of goed of fout, maar het gaat om dat je iemand het gewicht toedicht van dit is de persoon die komt. En wat er dan gebeurt in het echt is dat men opstaat en een applaus geeft. De tweede. Zijn naam betekent lieveling, vriend of geliefde. Hij is een schaapherder. Jullie weten het al. Een strijder, een koning, maar ook profeet. Hij is een poëet, een muzikus en een grondlegger van ons hedendaagse aanbidding. Kortom, een man naar Gods hart. David. Zie je hoe je als je iemand aankondigt dat je dat daar gewicht aan toekent, dus iemand met autoriteit toekent? Zo zou ik jullie uitdagen om ook onze God te verwelkomen, te introduceren voor jezelf of in de gemeente waar je bent. Dit is mijn God. En dat hij het gewicht krijgt omdat hij die autoriteit toegedicht krijgt van ons. Heer, ik schaar me onder u om dat te doen. Wil je samen met mij op weg gaan en zijn naam verheerlijken? Die ambitie te hebben om hem te kennen. Wil jij even komen? Ja, kom hier maar. Ik heb nog een... Nog een ontmoeting die gaat over een altaar tot slot. Hij bouwde er een altaar en noemde die plaats El Bethel, omdat daar God zich aan hem heeft geopenbaard. Heb jij een plek waar je zegt, daar heeft God zich aan mij geopenbaard? Of daar streef ik naar dat God zich op enig moment aan mij openbaart. En zijn ambitie, en we mogen elkaar toejuichen, toedichten om dat soort dingen te gaan doen.